podcast nummer 9 van Empower Women, de podcast. En vandaag zitten we in Velp met Rosanne Verstappen in het coachhuis, Rosanne.
Ja, in het coachhuis. Heel erg welkom, ontzettend leuk om jullie hier te mogen ontvangen.
Dankjewel. En ik begrijp uit jouw woorden dat dit een soort van jouw tweede huis is. Klopt dat?
Ja, dit is mijn tweede huis in die zin. Hier coach ik graag. En ja, de kamers zijn ook echt ingericht als woonkamers. En zeker deze is echt de ruimte waar ik me heel lekker in voel. En waarin de vrouwen die ik coach zich ook uitgenodigd voelen om wat meer, weet je, uit die zakelijke omgeving te stappen. Wat meer te verbinden met zichzelf.
Ja, want ik liep hier eventjes rond op weg naar het toilet en het ziet inderdaad heel huiselijk uit. Dus al doe je het niet thuis, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zich heel erg thuis voelen.
Ja, precies.
Mooi. En ik zeg mooi, want het heet ook?
Het heet ook het mooi huis. Ja, het heet het mooi huis, ja.
Ja. Ja. En waarom noemen ze het mooi huis?
Het mooi huis, de beheerders hier, twee hele fantastische dames, die gaan helemaal, het is helemaal gericht op verbinding. Dus ze hebben dit ook echt ingericht met verbinding in hun achterhoofd, dat ze daar de bedding voor willen bieden.
Ja, dus, nou, ik geloof dat dat heel makkelijk tot stand komt hier. Rosanne, jij zag onze oproep, ik denk alweer een paar maanden geleden, ik weet niet meer, voor onze Empower Women event, Be the Woman You're Destined to Be.
En toen dacht ik ja.
Jij dacht ja. Ja. Waarom dacht jij ja?
Omdat dat het thema is, van mijzelf. He, van mijzelf, mijn eigen leven, vanaf eigenlijk mijn klein meisje af aan. En ook omdat het thema is waar ik gewoon vrouwen in help. En waar ik gewoon van droom dat iedere vrouw dat doet. Echt die vrouw die ze van binnen is, ik zeg altijd de topvrouw die je van binnen hebt, echt naar buiten brengen. Zodat je kan doen wat je te doen hebt.
En je zegt toen ik klein meisje was, want hoe oud was je dan?
Ja, dat is eigenlijk al heel vroeg begonnen, eigenlijk al echt in mijn kleutertijd. Al begonnen met me klein maken, me verstoppen, mag ik er wel zijn. Ik had best wel een strenge opvoeding. Een Surinaamse moeder, een vrij strenge opvoeding. En een vader die heel veel afwezig was, dus heel veel gereisd heeft. Dus ja, ik heb vanaf kleins een beetje daar mijn weg in gezocht. Ik was ook eigenlijk veel te lief, dus ik heb ook best wel wat van buitenaf op mijn dak gekregen. Maar er is altijd iets van binnen, hè? Er is altijd iets van binnen waar je trouw aan kunt zijn en aan hebt te zijn.
Want je zegt te lief, maar dat betekent waarschijnlijk, want ik denk, hoe kan iets te lief zijn, maar dat de buitenwereld daar misbruik van maakt, van die zachte kant.
Dat daar
verkeerd mee omgaat.
Dat er verkeerd mee omgegaan wordt, dat het zo een ander willen helpen, zo willen zorgen voor anderen, dat je eigenlijk niet meer zorgt voor jezelf. En ja, wij zeggen al, dat is echt iets van vrouwen. Maar dat was eigenlijk al iets van mij als een heel klein meisje. Toen zag ik eigenlijk al het leed om me heen, waar ik voor wilde zorgen. Ja, en te lief is dat je daar geen verweer hebt, of ook geen oog hebt voor, dat je kwetsbaar bent.
Ja.
En dan komen we eigenlijk alweer gelijk bij het thema kwetsbaarheid. Mm-hmm. Want wat probeer je dan te worden? Onkwetsbaar. Ja. En dat is natuurlijk ook niet de weg.
Want we hadden vanochtend, of in de vorige podcast hadden we het over dat uit frustratie hele mooie dingen ontstaan. Of dat uit frustratie mensen dingen gaan doen. Dus is dat bij jou ook? Er was een, je zegt te lief, een kwetsbaarheid, een omgeving die daar op een bepaalde manier mee omging.
Ja, daar begint je zoektocht. Dus ik denk dat frustratie, weet je, zonder wrijving geen glans, hè, zeggen ze. Dus je kan natuurlijk dan ook dat stukje helemaal kwijtraken en helemaal verworden tot datgene wat wel weerbaar is. En dat hele lieve verliezen, hoewel ik geloof dat je hetgene wat je bent destined to be nooit kwijt kan raken. Dat het er altijd in zit. En ja, en die wrijving en die frustratie en dat verdriet en al je reacties, ja, dat is die maken dat je op pad gaat. En dat je gaat zoeken en dat je gaat, dat je ook uiteindelijk gaat vinden.
Dus, en ben je nu nog, niet dat ik daar op door wil blijven hameren, maar ben je nu nog te lief?
Ik kan weer lief zijn.
Je kan weer lief zijn, dat is een mooie.
Ik ben er weer bij terug.
Ja.
Ja. Ja, ik heb heel lang, als ik een foto van mezelf zag, kon ik echt niet zien. Want ik zag alleen maar, ik was zo zacht, ik had zo'n lieve uitstraling. En ik heb van mijn... Ja, mijn ouders vonden het natuurlijk ook heel spannend. Hè, ik was zo, die hebben mij weerbaar willen maken. Dus gebruik je verstand, wat minder je gevoel. En als iemand je slaat, sla terug. En weet je, dus dat hele lieve, ik kreeg echt mee, dat is niet handig, meisje. Dus ja, dan wordt je hard. En ik heb ook een foto dat ik echt mijn best doe om heel stoer en hard en pittig te kijken.
Ja.
Dus om echt af te gaan van wie ik ben. En ik kan nu weer lief zijn, omdat ik nu in mijzelf weerbaarheid heb. Nu ja. In mijzelf de kracht heb dat iets niet meer door mij heen gaat of misbruik van mij maakt.
Ja.
En dan kan je weer zijn wie je bent. Of dan kan je daar weer mee verder stromen. Ja.
Maar dat heb je waarschijnlijk niet in één dag gerealiseerd. Hoe kwam je daar? Kun je er iets van verklappen?
Nou, ik geloof heel erg dat je er een beweging is. Hè? Je bent A, heel lief. En er komt een reactie. En dat is een verharding. En bij de ene is het, ik ben... Of het is een bij mij werd het harder en harder en harder en harder. Mm-hmm. Doordat ik vanuit die harde schil probeerde te leven. Ja, dat hou je niet vol. Dus wat volgt er dan? Een burn-out. Mm. Of iets anders, hè. Er gebeurt iets in je leven waardoor die barst. Waardoor het gaat barsten, waardoor het gaat afbladderen. Bij mij gebeurde er dat ik qigong ging doen. Chinese yoga. En dat deed ik... Ik had met mezelf afgesproken, oké, ze zeggen elke dag 100 dagen lang, dat ga ik doen. Dus ik deed een oefening 100 dagen lang en heel lang dacht ik doe maar een oefening 100 dagen lang. En op dag, ik weet niet meer, ongeveer 68, kan ook 62 zijn, begon er, zoals ik het zeg, water over mijn wangen te lopen. Mm-hmm. Ik dacht echt.
Je werd emotioneel.
Wat gebeurt? Nou, ik voelde het nog niet eens. Nee. Ik was echt vol verbazing van, wat is dit?
Een lichamelijke reactie eigenlijk van tranen.
Ja, nou, of ik werd emotioneel, maar ik kon dat niet herkennen. Nee. Want je kan zo hard worden dat je niet van jezelf herkent dat je geraakt bent. Of dat zich iets opent, of dat zich iets verzacht. En dat heeft de rest van die 100 dagen geduurd. En daarna ben ik even ingestort. Zo van, wauw. En het klinkt heel gek, ingestort. Maar ik had nooit op diezelfde manier door kunnen gaan. Dus het was eigenlijk een zegen. En om een turning point, een kantelpunt.
Ja.
Ja, ja. En hoe zegt Leonard Cohen, zegt dat toch? Dat er barsten moeten, waar de barsten komen, dat daar het licht naar buiten kwam. Dat was hoog tijd.
Ja.
Dat was hoog tijd, ja.
Dat is mooi, de barsten waar licht door komt. Ja, doorheen komt. Ik denk ook, je moet soms even op de grond liggen. Alleen, daar moet je niet te lang blijven liggen, maar soms moet je even realiseren wat er aan de hand is, om er weer uit te kunnen komen. Daar moet je soms even doorheen.
Ja.
En zeg wel eens, als je op de grond ligt, kun je de sterren in de hemel in ieder geval zien.
Mooi gezegd.
Hè?
Dan zie je weer, dan heb je weer het perspectief, gaat weer de andere kant op.
Exact.
Want anders als je kijkt naar alles wat je naar beneden brengt, als je daarnaar blijft kijken, wat je aandacht geeft, groeit,
mm-hmm.
Ja, dan kom je komt helemaal op je dieptepunt. En dat is inderdaad ook, het kan een zegen zijn als je inderdaad dat andere perspectief weer kan zien. Ja. Ja, en dan ga je daar weer naartoe.
Maar misschien merk je dat ook met de mensen die naar je toe komen in je praktijk, dat ze soms linea recta naar die oplossing willen. Maar je zult eens eventjes... Je moet soms even door die pijn heen om te begrijpen hoe je dan...
We willen naar de oplossing. We hebben natuurlijk... We leren sommen en we leren dat we die sommen moeten oplossen. We leren alles op te lossen. En we leren niet om te zijn met de som. En om het niet weten te omarmen. En om het gewoon, het ervaren, het ongemak van het niet weten. En om daarin te zijn, want daar zit zo'n goud aan informatie in. Eigenlijk zit daar bevrijding in. En wij willen oplossen en ja, dan stap je over heel veel dingen heen. Ja, absoluut. Maar zo zijn we wel opgevoed en ik ook. Dus je gaat heel gauw oplossingsgericht werken. Want dan zijn we eruit, dan is het weer klaar, dan kunnen we weer door.
En hoe zijn we dan opgevoed?
Nou, bijvoorbeeld, voelen is onhandig. Voelen brengt je nergens. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Helemaal mee eens. Maar niet alleen met je boordcomputer, niet alleen met je hoofd.
Nee.
En dat is wel wat er gebeurt. Dus ons lichaam wordt een soort taxi, zeggen ze dan. Hè? Een taxi voor je hoofd, die brengt je overal. Ja, zo zit de maatschappij aan elkaar. Dus het is overal eigenlijk een beetje gebeurd.
Ja.
Ja.
Als je zegt dat slimme meid op haar toekomst voorbereid moet denken, Vreni Stadelmeijer is een boek van haar. Dan heb je het eigenlijk over de masculine en de feminine maatschappij. Want die meid moet wel, hè, als we even over Be the Woman You're Destined to Be, heb je het over vrouwen en mannen, hè, over ons event. Die vrouw moet wel in die masculine omgeving werken. Dus denk je wel dat je elkaars spelregels moet begrijpen. Want jij had eigenlijk een masculine houding van verweer je en wees hard.
Wees sterk. Wees hard, ja. Ja. Ja.
Dus ik denk dat je wel inderdaad voorbereid moet zijn, maar wel die vrouwelijke kwaliteiten moet.
Die mogen er zijn. En wat ik geleerd heb, wat heel veel vrouwen die ik coach geleerd hebben, is met die masculine kwaliteiten kom ik verder, want heb ik aansluiting. En die feminine kwaliteiten, die brengen eigenlijk het niet weten. En het niet weten heeft geen plek en zeker niet in het werk. Ja. Terwijl het is ook als je een team leidt, is het goud om niet te weten. Want pas dan kan je zien wat er aan de hand is. En als we proberen het altijd te weten, dan zak je niet in een laag waarin je open kan staan voor wat er is. En ja, je zegt feminien, masculien. Mm-hmm. Ik denk mannen zijn natuurlijk ook opgevoed in diezelfde maatschappij.
Ja.
En die hebben daar eigenlijk ook last van. Alleen die merken het misschien op een andere manier. En het systeem is wat meer, denken wij, in hun voordeel. En maar ik denk niet dat wij ons moeten meten met mannen.
Nee.
Ik denk dat wij onze masculine kwaliteiten mogen omarmen.
Ja.
En dat we die vrouwelijke absoluut in te brengen hebben. Ja.
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 Ja. Ik denk het bewustzijn van elkaars kwaliteiten, of ze dan masculine of feminine zijn, het maakt eigenlijk niet uit. Het hoeft niet gekoppeld te zijn aan een mannetje of een vrouwtje.
Nee, het gaat eigenlijk om de persoon zien die tegenover je zit, hoe ze of hij ook in elkaar zit. Maar jezelf ook de toestemming geven om de persoon te zijn die je bent. Ook als dat een persoon is die emotioneel is, ook als het een persoon is die het soms even niet weet. Of ook als je een vrouw bent die gewoon lekker met de vuist op tafel kan slaan.
Ja.
Dat je dat allemaal mag zijn.
Ja.
En dat je daarin van elkaar kan leren. Want pas als je dat, als ik mezelf toesta dat allemaal te zijn, kan ik jou, dan geeft dat jou ook ruimte om dat te zijn. Of omgekeerd natuurlijk.
Ja.
En dan wordt 1 en 1 is 3. En dan kunnen we de wereld maken zoals die is destined to be. Ja.
Dan denk je dat we ook naar ons vrouwen onderling daar nog veel te leren hebben? Want gunnen we elkaar die plek? Mogen we zijn wie we voorbestemd zijn te zijn?
Ik denk dat we een ander precies die plek kunnen gunnen die we onszelf gunnen.
Dus je moet eerst eerst beginnen bij jezelf, als je zelf die plek gunt.
Als ik altijd denk, ik ben niet goed genoeg.
Ja.
Als ik dat altijd denk en ik zie iemand anders stralen, dan kan ik haar niet goed genoeg vinden.
Ja.
Dus dan komt je kritiek, dan komt je jaloezie, dan komt dat. Op het moment dat jij jezelf toestaat, als jij, en ik ben niet eens tegen jaloezie, want ik vind het altijd heel erg mooi. Want het is een teken dat je nog iets te ontwikkelen hebt.
Ja.
Dus als je anders kan kijken naar je eigen jaloezie op, kijk haar nou eens stralen, dat je dan kan herkennen dat je dat verlangen hebt.
Ja, en dat mag.
En dat je dat, ja, en dat je dat dus wat meer in de wereld mag gaan zetten.
Ja.
En dan kom je toch wat in een andere dynamiek met elkaar onderling dan als je het puur maar naar buiten blijft projecteren.
Ja, dat vind ik wel een mooie, want je zegt eigenlijk, die krabbenmand is al een paar keer naar voren gekomen. In deze podcast. Dat heeft een hele negatieve connotatie. En sommige vrouwen zeggen, oh nee, dat herken ik helemaal niet. En sommigen gaan met de ogen rollen. Oh ja, die zeggen, dat herken ik absoluut. Ik vind heel veel dingen mooi, hè, omdat ik het interessant vind. Met mooi bedoel ik interessant. Het is mooi dat waarschijnlijk heel vaak op jaloezie gebaseerd is. Dus niet zozeer naar iemand. Niet vanuit dat ik het jou niet gun. Maar eigenlijk dat ik dat zelf tekort kom. En daarom, het is een tekortkoming van mijzelf.
Ja, ja. En dan hebben we het over het persoonlijke. Hè? Dan heb je het over die ene krab en die andere krab. Maar die krabbenmand, die staat in een maatschappij die vindt dat er een krabbenmand moet zijn.
Vindt de maatschappij dat er een kruimeld moet zijn?
Ja, ik denk niet dat het van vrouwen alleen is. Ik denk niet dat het van vrouwen alleen is. Ik denk ook dat wij soms dingen veel te persoonlijk nemen en te veel kijken. Dat, wij zijn vrouwen, wij hebben een krabbenmand en er is iets als een krabbenmand. Hoezo? Kan die hele mand niet weg? Kunnen we niet gewoon in de wereld staan?
Ja.
Ik vind het altijd een beetje lastig zodra we dingen gaan toekennen aan dat is echt des vrouws, dan zetten we het eigenlijk ook vast. Dus
een label wat we op onszelf plakken.
Ja, we bestendigen daarmee die mand. Terwijl kunnen we niet gewoon die mand laten verdampen? Ja, dan is er vrijheid. En dan kunnen al die vrouwen in die mand, wat ze ook willen doen in hun leven, die kunnen hebben gewoon de ruimte. Maar zodra je die wanden eromheen zet, van dit zijn de wanden aan waar jij aan moet voldoen, dan hou je een krabbenmand.
Ja, we beperken eigenlijk onszelf door al dat zo te benoemen.
Ja, wij beperken onszelf, maar we zijn natuurlijk ook, als je het hebt opgegroeid in een patriarchale maatschappij. Daar zijn we in opgegroeid, dus we hebben dat ingelepeld gekregen. Dat iedereen, meer of mindere mate.
Ja.
Dus die beperking, die zit zonder dat wij er makkelijk dat kunnen zien, dat het zo eigen is, zit in ons.
Ja.
Daar komt ook dat krabbenmand iets naar voren, omdat wij een beeld hebben wat een vrouw moet zijn of mag zijn. En dat heeft dus weer die wanden van die mand.
Ja.
Ja, ik denk.
Dat is mooi. Je geeft me een hele andere inkijk op die krabbenmand. Dat vind ik wel een hele mooie. Want door alleen ook al het te benoemen, hou ik het zelf in stand.
Ja.
Ja, het is mooi om hier een mooie discussie over te hebben.
Ja, of door het te benoemen en door het vrouwen toe te eigenen.
Ja.
Terwijl het eigenlijk is het ook gewoon een maatschappelijk iets.
Ja.
En wij hebben daar last van, maar we hoeven het niet te bestendigen. En ik denk dat we een hele mooie rol hebben, want we zitten zo in beweging. We zitten zo in het gaan zien van ons eigen aandeel. Als we het niet meer persoonlijk nemen, kunnen we het maatschappelijke, de maatschappelijke dynamiek zien. En dan pas zijn we vrij.
Ja.
Dus wij zijn de verandering.
Ja.
Wij zijn dat.
Nou, ik merk dat als je het benoemt, en ik zit er altijd een vraagteken achter, van is het nou echt iets wat bij de vrouwen hoort? Want ik ben ervan overtuigd dat mannen dat ook hebben. Alleen wij benoemen het misschien te veel. Dat ik proef altijd een soort van, wij zijn die akelige, jaloerse vrouwen. Ja. Maar ik denk dat het mooi is. Ik heb ook het woord cheerleader genoeg gehoord. We moeten elkaars cheerleader zijn. En benoem naar elkaar ook dan jaloerse gevoelens die je hebt. Benoem dat.
Dat is toch mooi.
Elkaar. Dat is fantastisch. Daar kun je elkaar mee helpen.
Ja. Als je kan zeggen tegen elkaar wat je mooi vindt, wat jij doet, wat jij daar doet, daar heb ik zo'n bewondering voor.
Maar durf ik open te zijn over, god, dat je een soort van. En ik denk dat het vaak meer benijden is dan jaloers. Benijden vind ik ook veel positiever woord. Maar dat je dat ook zou willen, wat je zegt, is een tekortkoming.
Ja. Ja,
mooi.
En als we dat gaan uitspreken, dat is toch prachtig. En dan kom je ook alweer in de sisterhood.
Absoluut.
Sisterhood, want dan heb je wel weer verbinding. En,
ja.
en dat je niet eerst perfect hoeft te zijn. Of hoeft te zeggen, jij hebt iets wat ik wil. Dus dat staat eigenlijk ook verbinding in de weg. Maar als je het uitspreekt, jij hebt iets wat ik graag wil. Hè? Dat zou ik ook zo graag willen.
Ja.
Ja, dan leg ik wel verbinding.
Ja.
En dan mag er van alles ontstaan. Ja.
En wat zijn onderwerpen waar het zijn vrouwen en mannen hè, die naar jou toe komen? Hè?
Ik werk met vrouwen voornamelijk. En af en toe heb ik een man in de coaching.
Dus toch maar meer vrouwen?
Ik werk echt met topvrouwen. En wat is een topvrouw? Ik denk dat elke vrouw een topvrouw in zich heeft dus. Yes. Hè? Be the woman you're destined to be. Dus ik help ze om die topvrouw naar buiten te halen.
En wat zijn onderwerpen? Wat halen mensen bij jou? Wat halen die vrouwen bij jou? Of wat hopen ze te halen?
We zijn allemaal hier om impact te maken. En vrouwen komen in hun werk wel tegen dat hapert. Dat ze dus niet echt de impact kunnen maken. Dat ze niet gehoord worden. Nou, als ze niet gehoord worden, wat gaan we doen? We gaan harder roepen. Maar een vrouw die heel hard roept, die wordt misschien nog wel harder genegeerd. Ofwel een kenau of een bitch genoemd. Dus, het is, dus hoe kan jij gehoord worden vanuit verbinding met jezelf? Dus niet in dat gevoel komen van, er is geen ruimte voor mij. Ik moet harder vechten. Ik moet harder streven. Maar hoe kan je juist dieper gaan in jezelf? en gaan staan en gaan voelen. Embodiment, hè, echt in je lichaam zijn. En vandaar jouw waarheid spreken. En dan hoef je niet hard te roepen, maar dan word je gezien.
Want je gaf me voor deze podcast, gaf je al een mooi inkijkje in. Je ging letterlijk hier in de ruimte staan en gaf aan hoe een denkbeeldige klant in een kramp zit en daarbij staat en kijkt. Wij weten allemaal in vergaderingen. Ik zit in projecten en dan zit je vaak in die meetings, MT-vergaderingen. Dat mannen meer aan het woord zijn. En er wordt gezegd dat je als vrouw vaak minder zegt vanuit onze bescheidenheid, die we vanuit de opvoeding hebben meegekregen. Maar ik realiseer me door jouw embodiment dat inderdaad door ook meer te gaan roepen, letterlijk in zo'n vergadering, dat het niet per se meer impact maakt, maar dat het ook heel veel met je houding te maken hebt. Hoe zit je bij zo'n vergadering? Misschien zitten we als vrouw ook wel in een kramp.
We zitten in een kramp. Hoe verbonden ben jij met het veld?
Ja.
En het veld is het gezelschap aan tafel. Als jij er al zit van ik moet gehoord worden, dan zit er eigenlijk al een kramp in jezelf. En daarmee een afscheiding met het veld. Dus kun je, en je hoeft niet, je mag al dat ongemakkelijke gevoel wel voelen. We hoeven niet onzeker te zijn.
Nee.
Maar kunnen we dat er laten zijn en toch in dat veld aanwezig zijn? Want dan krijg je verbinding. Toen ik heel jong was, was ik directiesecretaresse. En ik zat bij bestuursvergaderingen. Ze hadden graag gewild dat ik in een zwart jurkje met een witte kraag kwam. Dat heb ik nooit gedaan. Het waren allemaal wat oudere heren en ik was een erg jong meisje. Maar ik heb zoveel geleerd toen van de dynamiek aan de vergadering. Aan de vergadertafel. Een vrouw die poneert een goed idee. En later gaat een man dat herhalen en hij wordt gehoord en zij niet. En ik heb daarnaar gekeken en gekeken en zo van wat gebeurt hier nou? En vrouwen hebben, ze had het nog een keer kunnen zeggen en nog een keer. Ze had ook toen het gezegd werd, herhaald werd door haar mannelijke medebestuurder kunnen zeggen, nou, het is nou precies wat ik bedoelde. Dus mogen wij het ook meer gaan claimen?
Ja.
Nee, houden we nog onze mond. En die man die krijgt alle credits voor een idee wat eigenlijk van haar afkomt. Dus we mogen wel eens onze borst opblazen. En ook dat is embodiment. We mogen het wel eens wat meer claimen. Mannen zijn ook slim. Het is een beetje gek om man-vrouw zo te spreken. Dus even grote lijnen. Maar als zij een idee willen poneren, gaan ze dat niet alleen doen aan een tafel. Ze hebben al lang met die en die. Weet je, met elkaar hebben ze een soort een bondje gemaakt.
Bondgenoten.
Ja, van tevoren is dat al lang afgetast. Er is al draagvlak. Dan komt het op tafel, dan wordt het afgetikt. Dat is een strategie, daar kunnen wij van leren.
Absoluut. Dus ook weten wie je medestanders zijn, wie je tegenstanders zijn.
Ja.
Wie je bondgenoten zijn.
Wie je bondgenoten zijn. En dat klinkt allemaal heel zwaar, maar dat is gewoon even. Kun jij met die en die ook dat een tweetje hebben en zeggen, hey, hoe sta jij hierin? Hoe vind jij dat? Dus het heeft ook heel erg met verbinding te maken. Aan de andere kant, zolang wij blijven denken aan onderscheid tussen man-vrouw, houden wij een scheiding in stand, worden wij minder gehoord, worden wij minder serieus genomen. Dus zolang wij onszelf niet serieus nemen door dat onderscheid te maken, ruist dat mee in dat veld, resoneert mee, dat geeft ruis.
Dus het is eigenlijk wij zelf die dat toch ook wel in stand te houden, wellicht.
We zijn er in ieder geval deel van, ja.
Ja, dat is interessant. En wat heb je daar dan van, wat is je grootste les die je geleerd hebt? Ja, in die corporate, was corporate omgeving?
Ik help veel vrouwen die dus in hun werk gezien willen worden, impact willen maken. Eigenlijk, vrouwen hebben gewoon allemaal wat te brengen, die willen impact maken, worden niet gezien, worden niet gehoord.
Nee.
Raken soms ook wel eventjes de weg kwijt in hun carrièrepad, omdat daar ook heel veel vooroordelen zijn en ook heel veel verlangens zijn die dan weer maken dat je keuzes maakt die je carrière weer benadelen. Dus ik help. Wij denken altijd dat mijn belang en het bedrijfsbelang niet samengaat. En ik zoek altijd naar die overeenkomst. Zodat als jouw belang en het bedrijfsbelang. En jouw belang kan ook zijn, ik heb nu kleine kinderen. Ik heb nu dit nodig. Ik heb nu mantelzorg. Ik heb nu dat nodig. En wij schamen ons daarvoor. Wij proberen dat allemaal zelf te regelen en toch beschikbaar te blijven.
Ja.
Het zou veel normaler zijn als wij die belangen met elkaar in één lijn konden brengen.
Ja.
En daar help ik ze bij. En dat, ja, dat heeft te maken met communicatie met de baas. Heeft ook te maken met cultuurverandering.
Ja.
Corona doet ook een heel groot stukje werk daaraan. En ik ben nu je vraag ook vergeten.
wat de grootste les was die je geleerd had. Maar ik begrijp wel dat die positie die je zelf claimt. Je triggerde me, want ik realiseerde me dat ik ben echt al een aantal jaartjes bezig. Dat ik ook een keer een heel mooi presentatie had gemaakt. En dat een andere collega ermee aan de haal ging. En dat ik toch te weinig dat geclaimd heb. Dat ik echt meer met mijn vuist op tafel had moeten slaan. En dat er dan toch, met al mijn ervaring, met al mijn kennis, dat je toch je soms laat gebeuren, hè?
Dat gebeurt. En dat gebeurt ons allemaal. En het erge is dat we ons daarna ook nog onszelf mee voor de kop gaan slaan.
Absoluut.
Dus hoe kan je dat claimen? Hoe kan je dat toch terugpakken? En hoe... Wat ik heb gemist, misschien is mijn grootste les wel, wat ik heb gemist in mijn corp, toen ik in de corporate wereld werkte, was dat er geen sisterhood was. Nee, er was wel sisterhood, er waren echt leuke vrouwelijke collega's, maar je kan echt creëren dat je elkaar stimuleert. Dus als je een collega dat ziet gebeuren, dat die zegt van, hé, let eens op, of dat je kan overleggen,
ja,
dat je elkaar kan helpen, want je kan niet alles alleen zien. We worden getriggerd, hè? Als iemand zoiets doet, als iemand met jouw werk eigenlijk vandoor gaat. Ja, de ene, hè, je hebt een fight, flight, freeze en fawn respons. Als jij de freeze of je hebt de flight respons, ja, dan ga jij dan niet dat claimen. Als je de fight, als je de vechter bent, dan komt het wel goed.
Ja.
Weet je, dan ga je wel zeggen van, hé, maar anders, ja, dan laat je dat gebeuren. En dan die boodschappen nog, hè? Ik heb de boodschap. Ik moet een lieve meisje zijn. Ik moet niet lastig zijn. Dat hebben we eigenlijk allemaal. Al die boodschappen. Nou, en als het ook nog politiek onhandig is. Stel je voor, het is je baas.
Ja, ja, ja.
Dan wordt het heel lastig. Dus hoe doe je dat dan?
Ja.
Ja.
Dat is lastig voor ons vrouwen, hè? Dat politiek, hè? Ik vind het lastig als het politiek van, ja, kan ik dat wel maken?
Ja.
Wordt wel lastig.
Dat is lastig, stoot ik die dan niet tegen het been. En ondertussen word jij maar steeds de poot onder je stoel vandaan gezaagd. Aan de andere kant, vanuit een vechtersbaashouding kom je er ook niet. Dus
nee.
Ja, het is lastig. En het is ook niet iets wat, denk ik, wat we perfect kunnen doen of hoeven te doen.
Nee.
Maar hoe meer je verbonden bent met jouw eigen behoeftes, hoe meer jij, ik bedoel je eigen signalen en ook je eigen behoeftes en goed verbonden bent met jezelf, hoe beter je kan reageren op wat er om jou heen gebeurt. Want dat kan je niet voor zijn.
Nee.
Dat kan je tevoren niet bedenken.
Nee.
En omdat we vaak in ons hoofd schieten, kunnen we niet de goede acties nemen. Maar als je verbindt met jezelf, dan kan je heel goed voelen van, hé, dit vind ik echt niet oké.
Okay. Nee.
Hier ga ik echt wat mee doen.
Ja.
Maar als we in ons hoofd zitten, gaan we denken, ja, maar het is nu al gebeurd. En ja, maar dan ben ik lastig.
Ja.
En dan negeren we eigenlijk, ja, dat stukje wijsheid in dat lijf wat zegt, hallo, dit kan echt niet.
En soms is het ook gewoon, gewoon. Soms is het accepteren dat het gebeurd is en de volgende keer laat je het echt niet meer over je heen komen. Dan zul je wel actie. Ja, je moet er soms doorheen.
Dat kan een keuze zijn.
Het is een keuze.
Dat kan natuurlijk een keuze zijn.
Ja.
Ik kom wel tegen in mijn praktijk dat we heel vaak die keuze maken, omdat we hebben geleerd dat we denken dat we niet op dingen terug mogen komen.
Ah.
Weet je, dan denken we, oh, dat had ik dat moeten zeggen, had ik dat moeten doen, nou, de volgende keer. En dat is heel legitiem, dat is oké. Okay. Mm-hmm. Alleen, ik heb mezelf toestemming gegeven dat ik op dingen terug mag komen. En dat geeft toch wel heel wat meer speelveld. Zo van, hé, wat er gebeurde. Ik merk eigenlijk dat gisteren, vorige week, dat me nog steeds dwars zit. Want dus dat je altijd nog voor jezelf kan opkomen, ook al ben je te laat.
Ik herken dat.
Ja.
Ik herken dat heel erg. En ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik merk naarmate ik de jaren verstrijken, nu lijkt het alsof ik heel oud ben, dat ik sneller... Dat het uit mijn systeem moet. Het moet uit mijn systeem. Ja. Dat ik het sneller benoem. Dat ik toch weet dat ik weet steeds beter dat ik daarop terug moet komen. En denk, nou, dan doe ik het gelijk. Dan slaap ik beter vannacht.
Je voelt beter dat het niet klopt. Absoluut. En inderdaad, je slaapt niet als het niet klopt.
Nee.
En ik denk, ja, ik zie prachtige. Ik begeleid ook prachtige jongere vrouwen die dat zo doen. Maar ik denk dat ook de hele tijd zo is. En wij zijn wat ouder. En dat je dat dan wat makkelijker kan. Hoewel ik het echt ook bij de jeugd, bij de jongeren zie gebeuren. Om echt te voelen, ja, maar dit klopt niet.
Nee.
Het is, en ik denk dat ook de tijd is dat we daar trouw aan zijn. Ja, maar dit klopt niet. Ja, en we krijgen gewoon daarna de straf. We slapen niet, we piekeren.
Ja, ja.
Of je slaapt wel, maar er gebeurt toch iets in die relatie. Er gebeurt toch iets op je plek waardoor je niet meer kan stromen.
Ja.
Waardoor je niet meer je echt kan geven. En ik heb al eerder gezegd, weet je, één van mijn kernwaarden is vrijheid. Mm-hmm. Maar die andere is toewijding.
Mm-hmm.
En die toewijding, toegewijd zijn aan mijn werk. Is, en ook toegewijd zijn aan mezelf. Die vraagt van me om daar wat mee te doen. Ik heb meegemaakt in een baan ook, dat als je dat probeert uit de weg te gaan, dat je eigenlijk weggaat van je eigen werkgeluk. En dat je eigenlijk weggaat van het bedrijf. En dat eigenlijk daarmee alles, ja, zijn kracht verliest en zijn inspiratie verliest. Dus het is essentieel.
En waarom zei je van het is ook de tijd? Wat bedoel je daarmee?
Nou, ik denk dat, omdat ik namelijk zelf ook denk, goh, ik ben wat ouder, ik vind dat nu makkelijker. Kijk, mm-hmm. wij koppelen dat aan leeftijd. Maar als ik kijk naar jongere vrouwen en hoe die in situaties staan en hoe ze met situaties willen omgaan en hoe die met zichzelf bezig zijn, dan zie ik eigenlijk dat bij hun ook aan de gang is. Dus ik denk dat er een grotere, ik zie het als een grotere beweging die aan de gang is. Een soort transformatie die wij allemaal persoonlijk doormaken. Mm-hmm. We maken dingen graag persoonlijk.
Ja, ja.
Maar het is eigenlijk in het hele veld aan de hand.
Het is aan de gang.
Het is aan de gang. Dat is wat we te doen hebben.
Ja, ja, ja. En wat heb jij nog te doen?
Oh, ik heb nog van alles te doen. Ja, ik heb nog van alles te doen. Ik heb nog een droom is een eigen podcastshow opzetten. Show klinkt weer zo groot. Maar oké, een eigen podcastshow opzetten. Ik zet hem ook gewoon zo neer. En één verlangen wat ik altijd heb gehad is een boek schrijven. Maar dan heb ik het steeds over dingetjes. En dat is eigenlijk niet belangrijk wat ik te doen heb. Het gaat eigenlijk erom dat ik steeds meer te zijn heb. Nog steeds. He, dat je, als je dieper in jezelf zakt en dieper contact maakt met wat je te doen hebt, dan komt datgene hoe je het gaat doen en waarmee, dat komt dan wel.
Ja.
En ik heb nog steeds te doen, als je zegt, be the woman you're destined to be, dat is een doorgaand proces.
Ja, je bent nooit klaar.
Je bent nooit klaar. Ja. Zie het als, misschien toen ik vroeger, stel je voor, ik heet Rosanne, dus laat ik mezelf even een vergelijken met een bloemroos. Misschien probeerde ik vroeger wel een narcist te zijn of een tulp of zo. Omdat ik zoveel tulp om me heen zag en ik me heel onhandig voelde dat ik een roos was. Weet je, dan probeer je iemand anders te zijn. En dan heb je, oké, ik ben een roos. Maar dan heb je nog een roos die in een knop zit. Mm. En je hebt een roos die in volle bloei is. Mm. En dat volledig in bloei komen, ja, dat blijft denk ik doorgaan. Tenminste, dat hoop ik. Want wat else?
En wat wil je worden toen je klein meisje was?
Moeder.
Moeder?
Ja. Als iemand mij vroeg, wil je laten worden, zei ik moeder. Ik wist zo goed dat ik moeder wil worden. Ik was best wel teleurgesteld toen ik hoorde, ja, maar dat is niet echt iets. Weet je, je moet een baan, je moet werk doen. Dan dacht ik, nou, ik wil gewoon moeder worden. Ja. Ja. En ik ben ook dolblij dat ik dat geworden ben. Want dat is echt gewoon, dat is een groot geschenk. Ik vind dat echt iets heel moois. Dus in die zin heb ik mijn roeping vervuld, moeder. En kijk, daarna geef je het een weet je, het moet altijd worden. Nou goed, dan word ik dokter, dan word ik zuster, dan word ik... Ja, ik heb er eigenlijk best wel lang naar gezocht, wat wil ik nou worden? Het was altijd meer een gevoel van binnen, dan dat ik het een naampje kon geven.
Ja, ja.
Ja.
En als je kijkt naar wat je nu doet, ik denk, elk klein kind heeft een bepaald idee van, dat beroep wil ik worden en dat... Wordt het dan niet per se, maar het gevoel wat erbij zit, zit ook in je huidige baan, in wat je doet, begrijp je? Er zit altijd wel een parallel in wat je wilde worden en wat je doet. Zit het moeder zijn ook in wat je doet met je...
Nou, het is niet zo dat ik moeder ben voor de mensen om mij heen. Want zit moeder zijn... Ja, kijk, ergens. Kijk, een moeder heeft te maken met de aarde, heeft te maken met zorg, heeft te maken met iemand tot volle bloei laten komen. Maar als ik dat woord moeder daarbij noem, is het net alsof ik op die manier zorg voor mijn coaches. En dat is het niet, want ja, dat heeft iemand zelf te doen.
Ja,
ja, maar wat moeder is, behalve naar buiten, is het naar binnen toe, is het een diep verlangen om je grootste creativiteit naar buiten te brengen. Je grootste creatiekracht naar buiten te brengen. Ik denk, en dat doe je als vrouw, als je een kind krijgt. Dus ontzettend grote creatiekracht. Niet van jou alleen. Natuurlijk heb je er ook eerst... Heb je een man bij nodig of een zaadje bij nodig. Maar het heeft met creatie te maken.
Ja, dat is een mooie.
Ja, en in die zin... En dat is echt het je essentie naar buiten brengen. En dat is wat ik in mijn werk... Ja, wat ik zeker doe.
Ja. En je hebt 1 kind?
Ik heb 1 kind, ja.
En je sprak ook over je andere kind, je kat.
Ja.
Want ik heb hier zo'n vraag voor me. Welk beest huistert in jou? En we hadden, toen we de podcast gingen testen, toen kwam jouw kat, jouw gekke kat, naar voren. En toen zei ik van, zitten er parallellen tussen jou en je kat?
Er zitten zeker parallellen tussen mij en je kat. Maar als je me gaat vragen welk beest er in me zit, dan komen er ook nog wel heel wat andere dingen langs.
Ik vul het in, hè, merk ik.
Maar ja, want dan, ja, maar mijn kat... van mijn kat kan ik heel veel leren. Ik heb altijd katten gehad. Ik kan heel veel van ze leren. Namelijk, ze kunnen rusten. Ze kunnen lui zijn. Nou, echt, dat is gewoon geweldig. Dat kan je echt van een kat leren. Maar ook gek doen. Lekker door dat huis rennen. Gek doen, razen, rennen. Ook je territorium verdedigen.
Ja.
Weet je, ook eens flink blazen, ja, nagels uitslaan. Ja. Kan je ook leren van een kat. En daarna komt ze weer bij je op schoot liggen. Dus weet je... Wij denken dan, hoe, nou hebben wij dat blazen naar elkaar gedaan? Nou zijn we gebroeieerd. Nee, we kunnen nog steeds met elkaar... Ja, van de kat kan je veel leren. Ja.
Dat is waar, dat is waar. Ja. Dan ben ik toch wel nieuwsgierig aan welke andere beesten in jouw huis. Kun je een tipje van de sluier liggen? Welk beest, als ik had die vraag had gesteld, welk beest huist er in jou? Wat had je aan mij verteld?
Welk beest huist er in mij? Nou, een deel van die vraag ga ik dus gewoon maar niet beantwoorden. Lijkt me beter... maar welk beest huist er in mij? Ik denk heel graag aan een tijger. Dat is eigenlijk de grote kat. Dat is toch de katachtige, maar dan echt wel een maatje groter. Ja. En een maat wilder ook. Wilder. En paarden. Ik heb echt iets met paarden.
Oh, mooi.
Ja. En ik zal nooit vergeten dat ik in de Alpen was. Het was een klein meisje en dat ik daar wilde paarden zag rennen door die Alpenweides. Ja, en dat is opperste vrijheid. Ja, ik heb iets met vrijheid, hè?
Ja, nou, vrijheid paarden. Hier. Mooi.
Ja, wilde paarden.
Is er, als we gaan afronden, helaas, Rosanne, helaas, want ik vind het boeiend om met je te praten. Is er iets wat je de luisteraar of de kijker van deze videocast wil meegeven?
Wil meegeven? Ja, je kan heel veel leren, je kan heel veel weten met je hoofd, je kan heel veel lezen, je kan heel veel begrijpen... Maar het begint pas echt bij embodiment. Het begint pas echt als het in je cellen zit, als het in je systeem zit.
Ja.
Dus doe het op een embodied manier. En ook als je met je eigen patroon aan de gang gaat, kan je dat heel erg doen met lezen. Je kan heel erg begrijpen, oh, zo ben ik gevormd omdat. Het verhaal kennen is eigenlijk is fijn, maar niet een oplossing, niet een uitweg. Ook dat is opgeslagen in je lichaam. En ook daar kom je dichterbij vanuit je lichaam. En kan je van daaruit ook weer omzetten naar kracht. Want ik geloof dat elke stagnatie eigenlijk potentieel is. En als je die stagnatie kan laten gaan, ja, dan komt daar kracht. En nog 1 dingetje. Focus niet te erg op de stagnatie, maar focus vooral op het bloeien.
Want dan gaat
Want wat je aandacht geeft, groeit. Ja,
dat is
ja.
Een mooie. Dankjewel, Rosanne.
Jij dankjewel, Sandra. Heel fijn om je te spreken.
Wederzijds.